Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade, barmhartigheid en vrede zij u van hem die is en die was en die komen zou, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Zingen wij nu gemeente Psalm 49, de versen 2 en 6. Psalm 49, de versen 2 en 6. Gemeente, wij willen het woord van de Heere openen en daaruit lezen, Johannes 11. En wij beginnen te lezen bij vers 17 en we lezen door tot en met vers 46. Johannes 11, de versen 17 tot en met 46. En daar lezen wij Gods woord. Jezus dan gekomen zijnde vond dat hij, dat is Lazarus, nu 4 dagen in het graf geweest was. Bethanië nu was nabij Jeruzalem, omtrent 15 stadien vandaar. En velen uit de Joden waren gekomen tot Martha en Maria, opdat zij haar vertroosten zouden over haar broeder. Martha dan, als zij hoorde dat Jezus kwam, ging hem tegemoet, doch Maria bleef in huis zitten. Zo zeide Martha dan tot Jezus: Heere, waart gij hier geweest, zo ware mijn broeder niet gestorven. Maar ook nu weet ik dat alles wat gij van God begeren zult, God u het geven zal. Jezus zeide tot haar: uw broeder zal weer opstaan. Martha zei tot hem: ik weet dat hij opstaan zal in de opstanding ten laatsten dagen. Jezus zei tot haar: ik ben de opstanding en het leven. Die in mij gelooft zal leven, al ware hij ook gestorven. En een iegelijk die leeft en in mij gelooft, zal niet sterven in der eeuwigheid. Gelooft gij dat? Ze zeiden tot hem: ja, Heer, ik heb geloofd dat gij zijt de Christus, de Zone Gods, die in de wereld komen zou. En dit gezegd hebbende ging zij heen en riep Maria, haar zuster, heimelijk zeggende: de Meester is daar en hij roept u. Deze, als zij dat hoorde, stond haastig op en ging tot hem. Jezus nu was nog in het vlek niet gekomen, maar was in de plaats waar hem Martha tegemoet gekomen was. De Joden dan die met haar in het huis waren en haar vertroosten, ziende Maria dat zij haastiglijk opstond en uitging, volgden haar zeggende: zij gaat naar het graf, opdat zij aldaar wenen. Maria dan, als zij kwam waar Jezus was en hem zag, viel aan zijn voeten, zeggende tot hem: Heere, indien gij hier geweest waart, zo ware mijn broeder niet gestorven. Jezus dan, als hij haar zag wenen en de Joden die met haar kwamen wenen, werd zeer bewogen in de geest en ontroerde zichzelf en zeide: waar hebt gij hem gelegd? Zij zeiden tot hem: Heere, kom en zie het. Jezus weende. De Joden dan zeiden: zie hoe lief hij hem had. En sommigen uit hen zeiden: kon hij die de ogen van de blinde geopend heeft niet maken, dat ook deze niet gestorven waren? Jezus dan, wederom in zichzelf zeer bewogen zijnde, kwam tot het graf. En het was een spelonk, en een steen was daarop gelegd. En Jezus zei: neem de steen weg. Martha, de zuster van de gestorvene, zei tot hem: Heere, hij riekt nu al, want hij heeft 4 dagen al daar gelegen. En Jezus zei tot haar: heb ik u niet gezegd, dat zo gij gelooft, gij de heerlijkheid God zien zult? Zij namen dan de steen weg, waar de gestorvene lag. En Jezus hief de ogen opwaarts en zeide: Vader, ik dank u dat gij mij gehoord hebt. Doch ik wist dat gij mij altijd hoort. Maar om der schare wil die rondom staat, heb ik dit gezegd, opdat zij zouden geloven dat gij mij gezonden hebt. En als hij dit gezegd had, riep hij met grote stem: Lazarus, kom uit. En de gestorvene kwam uit, gebonden aan handen en voeten met grafdoeken, en zijn aangezicht was omwonden met een zweetdoek. En Jezus zei tot hen: ontbind hem en laat hem heen gaan. Velen dan uit de Joden die tot Maria gekomen waren en aanschouwd hadden hetgeen Jezus gedaan had, geloofden in hem. Maar sommigen van hen gingen tot de Farizeeën en zeiden tot hen hetgeen Jezus gedaan had. Tot zover de lezing van Gods heilig woord. Willen wij nu belijdenis doen van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof? En zingen wij daarna Psalm 57, het zevende vers. Psalm 57, vers 1. En een ieder spreekt in zijn of haar hart met mij: ik geloof in God de Vader, de Almachtige, schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, vanwaar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Gemeente, wij willen nu nadenken op deze zondagmiddag over zondag 16 uit de Heidelberger Catechismus. En we letten op vraag en antwoord 40 en 41. Zondag 16, vraag en antwoord 40 en 41. En daar lezen wij dan: waarom heeft Christus zich tot in de dood moeten vernederen? Daarom dat vanwege de gerechtigheid en waarheid Gods niet anders voor onze zonden kon betaald worden dan door de dood van de Zoon van God. En waarom is hij begraven geworden? Om daarmee te betuigen dat hij waarachtig gestorven was. Tot zover. Willen wij het aangezicht van de Heere zoeken in gemeenschappelijk gebed. O Heere, u vergunt het ons dat wij opnieuw hier in uw huis mogen zijn. Geef dat ons samen zijn hierop mag uitlopen dat u verheerlijkt wordt. We hebben het zojuist ook gezongen. over uw goedheid die hemelhoog is, en dat een ieder in de wereld uw grootheid moet zingen en loven. Want Heere, u bent God, u hebt alles geschapen wat er is, u bent de enige God. En er is alleen maar verlossing in u te vinden, omdat u opgestaan bent uit de doden. Daarmee bewijst u dat u de weg, de waarheid en het leven zijt. En dat u de opstanding en het leven bent. En dat buiten u er geen leven is. En nu brengt u ons samen in uw huis om uw woord te horen. O, wat is het dan toch gepast dat uw naam geloofd, geroemd en geprezen zou zijn. Want gij zijt goed, ja waarlijk goed. Wie is het toch met u te vergelijken? Wie is groot als onze God? De God die zich openbaart door zijn woord en geest. De God die leeft, die zondaren overzet vanuit de dood in het leven, die bemoeienissen heeft met mensenkinderen, die doorgaat in de lijn van de geslachten, die geeft dat een kerk voortgeplant wordt en die met uw Heilige Geest leidt en vertroost en moed en krachten geeft. Die de armen opricht uit het slijk en hen plaatst naast wereldgroten. Dat zij die geen hoop hebben, in uw hoop vinden. En dat zij die in een dorstig land leven, dat zij schaduw vinden onder die zware rotsteen Christus Jezus. O, wat zijt gij groot en heerlijk. Heer, er is geen einde aan uw grootheid. En uw kerk zal in de hemel nooit uitgewonderd raken over uw grootheid. Dat u machtig zijt, dat van u het koninkrijk is. En dat uw raadsplan volkomen uitgevoerd wordt. En dat wat ook de vorst der duisternis kan beramen. Maar allen die begrepen zijn in de raad des vredes, in dat verbond der verlossing opgericht tussen de drie goddelijke personen, waarin u bepaald hebt wie er zalig zullen worden, dat plan wordt uitgevoerd. En dat willen wij u voor loven en u aanbidden, want dat is tot troost voor uw kerk, dat uw plannen nooit zullen falen. En nu komt u tot ons met uw rijke en ruime aanbod van genade. U komt tot ons met een tentoonstelling van uw liefde en van uw kracht en van uw troost en van uw overwinningsmacht. Heere, geef dat wij zullen luisteren. Geef dat onze harten aangeraakt mogen worden door uw woord en door uw geest. Geef, Heere, dat wij niet alleen zullen horen, maar dat we ook daders van het woord zullen zijn. O, wek onze harten op en trek ons, zo zullen wij u nalopen. En vernieuw onze harten en wil geestelijk leven schenken. Want hebt u het niet beloofd, Heer, in uw woord, dat u het geestelijke leven wil geven? Dat u uw geest zal schenken, dat u een hoorder bent van het gebed, dat u wel uw verbond gedenkt, dat wij zo vaak niet aan denken. O Heere, we bidden u, of u uw naam wilt verhogen in ons midden, uw kracht weer wil tonen, en of u het geestelijke leven wilt schenken, wil verdiepen, dat uw volk en kinderen verder geleid worden op de weg die leidt tot de zaligheid. En wilt u geven dat hen die geen vrezen Gods voor ogen hebben, die maar leven zoals ze zelf willen, die geen liefde tot u hebben, die geen zielsonderhandelingen met Christus kennen vanwege hun zonde, maar die maar voortleven met een historisch geloof, met een redenering en met een eenvoudig aannemen, maar wat verder niet leeft en waar geen kracht van uitgaat en waar geen liefde in drupt. O Heere, wilt u hen staande houden en hen laten zien dat het bed waarop ze liggen te kort is, dat ze daarmee niet voor u kunnen bestaan, maar dat ze tot God bekeerd moeten worden. O, wilt u nog zondaren ontdekken aan hun eeuwige armoede en hen voorhouden de volheid van Christus Jezus, de rijkdom die er ligt in de drie enige God, en dat ze mogen proeven de blijdschap die van Christus afstraalt en waar zijn volk deelgenoot van wordt. En dat ze iets van die kracht, van die almachtige kracht van de Heere mogen ervaren in hartvernieuwende genade. O, wij bidden u om het geestelijke leven, maar ook dat uw kinderen voortgeleid mogen worden. En dat ze mogen strijden tegen de vorst der duisternis. Dat ze de vrucht van de geest mogen tonen, dat uw naam groot gemaakt mag worden. Heere, gedenk ook hen die moeilijke wegen gaan. Wegen van druk en teleurstelling. Heere, schenk hen uw genade. Schenk hen uw vertroosting. En wil geven dat wij in onze moeite onze toevlucht en sterkte mogen zoeken en vinden bij u alleen. Heere, zegen de kinderen in de kerk. Bewaar hen. Leid hen. En geef dat ze op een jonge leeftijd uw naam mogen vrezen. We bidden u voor ouderen, voor hen die aan huis gebonden zijn, hen die in verzorgingsinstituten zitten. O, wilt u hen vertroosten en nabij zijn. Ook hen waar het contact maar heel moeilijk mee is. O, zegen die echtgenoten die daar steeds weer naartoe gaan, door liefde bewogen, maar beseffen dat het niet vooruit gaat met hun geliefden, maar veeleer achteruit. Geef hen dan ook het geloof, wanneer ze al levende een weduwe of een weduwnaar zijn. Schenk hen uw vertroosting. En zegen hen, Heere, met een lege plaats in hun leven. Vertroost hen met uw aanwezigheid. We bidden u of u de kerkenraad wilt gedenken en zegenen. Of u in ons midden wilt werken, ook door het werk van de kerkenraad. Gedenk ook hen die op vakantie zijn. We bidden nogmaals voor bewaring over de wegen en bewaring voor ongelukken. En of u ons allen veilig weer thuis wil doen komen. Trouwe God, ontferm u over uw kerk. Wij bidden u voor de voortgang van het evangelie. Geef, Heere, dat heel de aard uw lof mag zingen. Dat al als de aarde voortwentelt, dat bij elke wenteling van de aarde weer anderen zullen zijn die uw naam zullen prijzen. En geef door uw macht dat op deze aarde, wat verkocht is onder de zonde, dat het toch nog door uw genade, door alle volkeren heen, een voortdurende lofprijzing tot u opgeheven mag worden. O, wil daartoe zondaren bekeren. Wil uw kerk bemoedigen en vertroosten, ook uw vervolgde kinderen, waar ze ook mogen zijn, hen die met bloedvergieten te maken hebben gehad vanwege aanvallen van de vijanden. O, vertroost hen, versterk hen wanneer hun kerken verwoest zijn. En geef, Heere, dat uw koninkrijk mag komen, dat alle aanvallen van de vijand te vergeefs zullen blijken te zijn. En schenk, Heere, dat uw woord en waarheid overal mag doordringen, in moslimlanden, in communistische landen, O Heere, wilt u nog wonderen doen en opwekkingen geven, ook op de meest onmogelijke plaatsen. Zegen al uw dienaren waar ze zijn. Er zijn er velen die uitgezonden zijn. U kent hen, Heere, wil hen bemoedigen en vertroosten en versterken. Zegen al uw dienaren en wil nog mannen roepen door uw geest getrokken om uw woord te prediken. Heere, verheerlijk dan uw macht. Zegen ook het volk Israël. Wil Israël tot bekering brengen en uw naam verheerlijken in hun leven. En geven dat Israël ook waarlijk een lover van God mag zijn. Een ware afstammeling van Juda, Godlover. Heere, wij bidden zo uw zegen, ook over onze overheid en regering. En gedenk ons in uw barmhartigheid. Vergeef onze zonden, geef kracht tot preken en luisteren. We bidden het om Jezus wil. Amen. Willen we nu zingen Psalm 18, de versen 1 tot en met 14. Psalm 18, 1 tot en met 14. Geliefde gemeente, de Heidelberger Catechismus is bezig ons uit te leggen het lijden en sterven van de Heere Jezus en alles wat daarmee samenhangt. Hij heeft heel zijn leven door geleden, hebben we al gezien, maar in het bijzonder aan het einde, toen hij aan het kruis geslagen werd. We hebben ook gezien hoe hij veroordeeld werd onder de rechter Pontius Pilatus en waarom dat moest. En we hebben ook gezien hoe de Heere Jezus borg werd zo van heel zijn volk langs die weg van veroordelen onder Pontius Pilatus. En dat hij gekruisigd is geweest, de vervloeking op zich geladen heeft. En door dit alles heen is hij borg geworden. Jongens en meisjes, wat is nou een borg? Een borg is iemand die betaalt voor jou wanneer jij niet meer betalen kunt. Dus we zeggen, iemand stelt zich garant voor jou. Soms kan dat gebeuren bij een lening, dat de bank zegt, ja, maar als u niet terug kunt betalen, willen we iemand anders hebben die voor u betaalt. Dat is een borg. En zo werd de Heere Jezus borg van zijn volk. Aangesteld door God de Vader. En de Heere Jezus, de Zoon van God, heeft dat vrijwillig op zich genomen. En de Heilige Geest heeft daartoe de Zoon van God bekwaamd om borg te kunnen zijn voor zijn volk. Dus dat betekent als zijn volk niet kan betalen voor de zonde, dan moet de borg betalen. En zo is het gebeurd. Hij moest betalen. Daarom moest hij de straf op de zonde dragen. Hij droeg de vloek en de schande van de zonde. Dat was de lichamelijke pijn, de verlatenheid. En hij moet sterven, omdat hij als borg volle genoegdoening, volle betaling moet geven. En daarom was het niet genoeg dat de Heere Jezus mens werd. Het was niet genoeg dat hij hier leefde en dat hij ook leed. Het was niet genoeg dat hij aan een kruis geslagen werd. Hij moest sterven. Hij moest tot het laatste toe, moest hij de straf betalen. De dood moest hij ingaan, want dat was nog een oude schuld, wat nog betaald moest worden vanuit het paradijs. Want de Heer had toen destijds tegen Adam gezegd in Genesis 2 vers 17, van de boom van de kennis van goed en kwaad, daarvan zult ge niet eten. Want ten dagen als ge daarvan eet, zult gij de dood sterven. En dat moest nog voltrokken worden. De dood, dat betekent hel. Voor eeuwig bij God vandaan. En Paulus verwijst naar deze schuld in Romeinen 6, vers 23, wanneer hij spreekt over dat de dood de bezoldiging is, het loon op de zonde. En daarom moest Christus, om borg te zijn, de dood ingaan. Hij moest sterven. Zo alleen kan hij borg zijn. En dan zien we de Heere Jezus aan het kruis. Hij hangt daar in vreselijk lijden, wat u en ik ons niet kunnen voorstellen. We hebben het ook nooit zoiets gezien. En hij is van God verlaten, dat was het ergste. Toen riep de Heere Jezus het uit, maar niet vanwege al dat vreselijke lichamelijke lijden. Maar na die drieurige duisternis, toen hij in de eeuwige Godverlatenheid was, in buitenste duisternis, en toen hij de straf gedragen had voor zijn volk, toen aan het einde daarvan beval hij zijn geest in de handen van zijn vader. En toen gaf Christus de geest. Met andere woorden, hij stierf. Jezus is gestorven en zijn hoofd hing neer. Het was voorbij. Hij is gestorven. Hij is dood. Later zal hij het zeggen tegen Johannes op Patmos: ik ben dood geweest. En het moest zo zijn, want de mens die zondigt zal sterven. Maar de Heere Jezus heeft nooit enige zonde gedaan. Hij deed alleen maar wat goed was. Ja, Paulus legt het ons uit in 2 Korinthe 5, vers 21. Dien die geen zonde gekend heeft, de Heere Jezus, heeft hij zonde gemaakt voor ons. De zonden van zijn volk werden hem toegerekend. En zo lezen we in 1 Korinthe 15, vers 3. Christus is gestorven voor onze zonden naar de schriften. Hij kwam om de zonden van zijn volk volkomen te betalen. En daarom moest hij ook sterven. En dan vraagt de catechismus ons in vraag en antwoord 40, waarom heeft Christus zich tot in de dood moeten vernederen? En het antwoord: daarom dat vanwege de gerechtigheid en waarheid Gods niet anders voor onze zonden kon betaald worden dan door de dood van de Zoon van God. Dus Christus moest betalen vanwege de gerechtigheid en waarheid van God. De rechtvaardigheid. God is recht en moet recht gedaan worden. En de waarheid Gods. God had het gezegd: gij zult de dood sterven. En dat moet nou geëerd worden. God heeft het gesproken om zijn recht en om zijn waarheid moest Christus sterven. En daarom moeten we, om dat te begrijpen, terug naar het paradijs, naar Genesis 2 en 3. En van die ene boom mochten ze niet eten. Als ze dat wel zouden doen, zouden ze sterven. Wat betekent dat eenvoudig gezegd? Dat toen Adam en Eva gegeten hadden, dat ze toen volgens het recht van God moesten sterven. En dat hadden Adam en Eva ook verwacht. Ze kwamen bevende voor God en ze dachten: dit is het einde. Ze dachten: het is nu over. En de duivel dacht: dit is het einde van Gods mooie schepping en van de mensheid. En Adam en Eva dachten: dit is voor de laatste keer dat we de zon hebben zien schijnen. Nou blijft er niets anders voor ons over dan de eeuwige nacht. We hebben gekozen tegen God en dan blijft over om vastgebonden te worden door machten van duisternis. En nu gaan we sterven. En wat gebeurde er? Adam leefde nog meer dan 900 jaar. Wat moeten we dan denken van het recht van God? Had God het niet gezegd: ge zult zeker sterven? Zal God iets zeggen en niet doen? Zal een woord van God gesproken ijdel ter aarde vallen? En de duivel, hij was helemaal woedend. Hij had gedacht: nu zal de mens sterven. Nu is de schepping verwoest. En daar had de duivel diabolische plezier in. En hij wacht erop dat God zijn recht zou uitvoeren en de doodstraf zou voltrekken. Dat God, de grote God, gevangen zou zitten in zijn eigen eis van recht en gerechtigheid. Nu had de duivel het voor elkaar dat de Heere God zijn eigen schepping zou moeten verwoesten. Diezelfde schepping waar God van gesproken had, het was zeer goed. Nu had de duivel gedacht dat hij al de vreugde die God in zijn schepping had, verwoest had. En hij wachtte ook op het voltrekken van het doodsvonnis. Maar het kwam niet. Het moment dat God heel zijn schepping zou oppakken en neer zou werpen in de diepten van de hel, kwam niet. Want er was één zaak waar de duivel zich op verkeken had, en dat was dat God is liefde. God is recht, maar God is ook liefde. God is rechtvaardig, maar hij is een God van liefde. En God heeft de werken van zijn handen lief. En toen kwam God zelf in de hof. En God kwam met zijn straf, de dood. Ja, de dood moest uitgevoerd worden. God had er gesproken. De zonde moest gestraft worden met de dood. En Adam en Eva stonden voor de Heere God en ze moesten verantwoording afleggen. En toen deed God iets waar niemand op gerekend had. God liet de dood doorgaan. Op een dier. Op een dier. Op een lam. We kunnen zo zeggen, een dier werd geslacht, een lam werd geslacht. In Genesis 3:21 lezen we dat de Heere God maakte voor Adam en zijn vrouw rokken, kleren van vellen, en hij toog ze hun aan. Daartoe moest een dier het leven laten. Opdat er een bedekking zou zijn voor Adam en Eva. Dat is de offerdienst. God stelde de offerdienst in. Maar dat is niet genoeg. Dat kan niet. Het bloed van stieren en bokken kan niet één zonde wegnemen. Maar die offerdienst. En dat geslachte dier en het lam, dat wees allemaal vooruit, dat weet u, naar dat lam Gods. En al de offerdieren uit het Oude Testament wezen heen naar dat ene lam Gods dat komen zou. En aan hem zou de doodstraf worden voltrokken. En hij zou inderdaad het recht Gods en de waarheid Gods onderstrepen, maar op zo'n manier dat God ook zijn liefde en genade en barmhartigheid kon tonen in het redden van verloren zondaren en zo zijn schepping weer komen te vernieuwen. En in het Oude Testament, toen de offerdienst plaatsvond, dat bleef doorgaan tot op Johannes de Doper. En toen Johannes bracht het tot het climax, toen de Heer Jezus daar liep. En Johannes, geïnspireerd door Gods geest, zei in Johannes 1:29, zie het Lam Gods dat de zonde der wereld wegneemt. Door heel het Oude Testament heen werden zondaren met God verzoend door het brengen van offers, maar het was een heenwijzing naar Christus. We kunnen vergelijken met een cheque. Als u een bankcheque uitschrijft en aan een verkoper geeft, dan neemt die verkoper de cheque aan als betaling. Maar die cheque is op zich nog geen echt geld. Dan moet die verkoper naar de bank gaan en dan wordt het verzilverd. Dan pas heeft de verkoper zijn geld. En zo waren de offers uit het Oude Testament een heenwijzing naar de echte betaling die zou plaatsvinden bij het Lam Gods. Die offers waren rechtsgeldig en die moesten gebracht worden. Maar het bloed van Christus was nodig. De Heer Jezus kwam. Hij moest de sjek verzilveren. Brandofferen, nog offer voor de schuld, voldeden aan uw eis nog eer. Toen zeide ik, zie, ik kom, o Heer. En zijn dood was volkomen genoeg. En daarom zijn er nu geen slachtoffers meer nodig ter betaling van de zonde. Christus is de plaatsvervanger. De mens had gegeten, de mens moet nu sterven, maar nu neemt Christus de plaats in van de zondige mens. En in die weg is Gods toorn gestild, in die weg is van Gods recht voldaan. En zo zal Gods waarheid nimmer gekrenkt worden. En dan ziet u het gebeuren. De vorst van het leven buigt zijn hoofd en het hangt neer. En Christus geeft de geest. En hij verdient daarmee zaligheid. Voor Adam en Eva. Voor Abel en voor Seth. Voor Noach. Voor Abraham, Isaac en Jacob, voor David, voor Hiskia, voor Daniel, voor Paulus, voor Johannes en voor al Gods kinderen van alle tijden. Want Hebreeën 10 vers 14 zegt, want met een één offerande heeft hij een eeuwigheid volmaakt degenen die geheiligd worden. Wat een heerlijke betaling voor de zonde. De Heere Jezus stierf. En hij verdiende met zijn dood een eeuwige gerechtigheid. Een eeuwige zaligheid voor arme zondaren. En dat vindt u heel mooi samengevat in de Dordtse leerregels. In hoofdstuk 2, daar paragraaf 3. Deze dood van de Zonen Gods is de enige en volmaakte offerande en genoegdoening voor de zonden. Van oneindige kracht en waardigheid, overvloediglijk genoegzaam tot verzoening van de zonden der ganse wereld. En wanneer we dit horen, dan moeten we iets van de grootsheid daarvan beseffen. Wij hebben gezondigd. Wij hebben gerebelleerd tegen God. Wij verdienen de dood. Hebt u dat al als een werkelijkheid in uw leven gezien? Hebben uw zonden u op de knieën gebracht voor God? Met de uitroep, o God, wees mij de zondaar genadig. Beseffen we dat het Christus de enige is die ons kan verlossen van de toren van God? Niets van ons. Niet onze bekering, niet onze beleving, niet onze ervaring, niet onze tranen, niet onze gemoedelijke toestanden. Niet de bevinding, hoe mooi dit alles ook is, maar dat redt ons niet. Christus, de volkomen borg, Christus alleen. Hij voldeed aan het recht Gods. En zijn volmaakte verdiensten worden aan arme zondaren toegerekend. Hij droeg de toren van God, waaronder u, kind van God, eeuwig had moeten verzinken. Er is maar één betaling, het bloed van Jezus Christus. Hij stierf, zodat zondaren konden leven. En nou moet die borg ons leven vullen. Het is niet genoeg dat we maar zeggen, ja, ik geloof dat hij mijn zaligmaker is. En dan ga je gewoon door met je leven. Als hij zaligmaker is, Als hij je het leven geeft, dan ben je alles aan hem verschuldigd. Dan heeft hij het volmaakt voor het zeggen in je leven. Dan is hij degene die ons regeren moet, die ons leiden moet, die ons corrigeren moet, die ons moet vullen, die ons kan redden van de dood. We moeten deel krijgen aan Christus, verbonden worden aan hem. Ingeënt worden in hem. Vlees van zijn vlees worden. Been van zijn been. Luther zegt, dan word je één cake met Christus. Verbonden met hem. Dan leeft hij in u. Dan wordt uw leven anders. Dan wordt uw leven vernieuwd. Dan leeft u niet meer, maar hij leeft in u. En dat is nou het rijkste. Dat is nou het echte. Dan is geen verhaal meer, maar is een beleefde werkelijkheid. En zijn liefde leeft in u. Zijn hoop geeft u kracht. En zijn genade geeft u moed. Hij leert u in alle moeilijke omstandigheden van het leven. Hij geeft u richting. Hij bewaart u, beschermt u. Schermt af het kwaad. En hij zegent u en draagt u ook door moeilijke dagen van het leven heen. Hij is met u. En zo God voor ons is, wie zal dan tegen ons zijn? Wanneer de Heere Jezus in ons leeft, dan is het rijk. En daar gaat het om in het christelijk geloof. Anders is het niks. En daarom zegt de Heere Jezus niet, ik doe mensen opstaan of ik kan mensen opwekken uit de dood. De Heere Jezus zegt in Johannes 11, vers 25, ik ben de opstanding en het leven. Die in mij gelooft, zal leven. Dus die op mij leunt, die niemand heeft dan mij. Zij voor wie ik hun leven ben. Zij leven. Die in mij gelooft zal leven, al ware hij ook gestorven. Dus als iemand sterft, dan blijft hij gewoon doorleven. Een iegelijk die leeft en in mij gelooft, zal niet sterven in der eeuwigheid. Dus ook al is iemand gestorven door de zonde, geestelijk gestorven, levend maar dood. Fysiek leeft hij, maar hij is dood in zonden en misdaden. Door het geloof in de Heere Jezus zal hij leven. En een iegelijk die leeft en in mij gelooft, die zal niet sterven in der eeuwigheid. Voor een kind van God ligt de dood achter hem, op Golgotha. En wat voor hem ligt, is het leven. Mij is het leven bereid. Dat is de werkelijkheid. Dat is de echtheid. Daarom is er niets wat Gods kinderen kan scheiden van de liefde Gods, welke is in Christus Jezus. Ook de dood niet. Geen ziekte, geen nood, geen operatie. Omdat hij leeft. En zijn volk leeft in hem. En dan zegt de Heere Jezus, gelooft gij dat? En dan mogen wij onszelf ook vragen, gelooft gij dat? En hoe kunt u nu weten of u dit alles gelooft? Wanneer u op uw knieën bent voor God en daar uw zonden en ellenden beleidt. En dat u daar droefheid hebt, dat u tegen God bent opgestaan. En dat u daar beleidt dat u de oorzaak bent, u en ik, wij zijn de oorzaak van onze eigen dood en van onze eigen ellende en moeite. En wanneer u nu Christus ziet aan het kruis, dan hebt u opnieuw droefheid en u beleidt het. Hij sterft daar, mijn dood. Hij komt om in mijn ellende. Daar had ik voor eeuwig moeten omkomen. En dan roept u hem aan. Dat u zijn levendmakende genade ontvangt. En u begeert zijn leven in u. En u dorst naar zijn opstandingskracht die in u doorwerkt. Dat u meer van zijn liefde kent en meer in de christelijke hoop leeft. En meer hem toegewijd wordt en meer zijn beeld zal afstralen. En meer van zijn geest zal vertonen. Al zal dat gaan door strijd heen. Want vanuit ons bezien kan het nooit iets worden. Maar u begeert op hem te zien. Want de liefde Gods dringt u. En dat gebeurt nou allemaal wanneer u oprecht gelooft dat de Heere Jezus de enige mogelijke betaling is voor de zonde. De catechisme zegt hier, er kon niet anders voor onze zonden betaald worden dan door de dood van de Zoon van God. Nou, er zijn nog verschillende aandachtspunten waar we nog op willen wij willen stilstaan. Toen Christus stierf, stierf hij niet zijn eigen dood, maar hij stierf de dood van heel zijn volk. Toen Christus stierf, stierf hij niet zijn eigen dood, hij stierf de dood van heel zijn volk. De Heer Jezus zelf was zonder zonde, daarom hoefde hij niet te sterven. De dood had geen macht over hem. Daarom kon hij zeggen, ik ben het leven. En in zijn dood was hij nog Gods heilige, Psalm 16 vers 10. In Handelingen 3 vers 14 wordt de Heer Jezus de heilige en de rechtvaardige genoemd. Hij was zonder zonde, hij hoefde niet te sterven. Maar het was omdat hij de dood van zijn volk stierf. Daarom stierf hij. Hij stierf niet zijn eigen dood, maar de dood van zijn volk. Nou, dan is er een andere gedachte waar we bij stil willen staan. Dat is dat de Heer Jezus in zijn dood de middelaar was van zijn volk. De middelaar. Zijn dood was genoegzaam, verdienstelijk, niemand van zijn kinderen kon dat doen. Niemand van de martelaren kon zo'n dood sterven. Alleen Jezus kon de dood sterven als middelaar. Om een volkomen betaling te geven voor de zonde van zijn volk. Hij stierf als middelaar. Maar ook, de Heer Jezus stierf in eigen kracht. Dat is een andere gedachte. Hij stierf in eigen kracht. Geen ander mens kon dat doen. Jezus stierf door zijn leven af te leggen uit zijn eigen vrije wil. De dood heeft hem niet overwonnen. Hij overwon de dood. Hij besliste wanneer hij zijn leven zou afleggen in de dood en wanneer hij zijn leven ook weer zou hernemen, weer zou oppakken. Hij kon dat doen. Hij zegt er in Johannes 10 vers 18, niemand neemt hetzelfde van mij, maar ik leg het van mijzelf af. Ik heb macht hetzelfde af te leggen en ik heb macht hetzelfde wederom te leven. En zo heeft de Heer Jezus zijn leven in Gods hand overgegeven toen hij dat wilde. Hij stierf in zijn eigen kracht. Maar er zijn nog een paar gedachten. En dat zijn gedachten waarin de Heer Jezus ons ten voorbeeld is. Wanneer we nadenken over het sterven van de Heer Jezus, dan zijn daar ook zaken in die ons ten voorbeeld zijn, waarin wij hem moeten navolgen. Kijk, wij kunnen hem niet navolgen in het feit dat hij middelaar was, of dat hij in eigen kracht dat deed, of dat hij op zijn eigen tijd dat deed. Daarin kunnen wij hem niet navolgen. Maar de kerk wordt wel opgeroepen hem na te volgen in andere aspecten van zijn sterven. Bijvoorbeeld dit. De Heer Jezus sprak veel over zijn dood. En hij dacht erover na. En dat is onderwijs voor ons. Het is ook ons plicht na te denken over onze dood. En ook op bepaalde tijden daarover te spreken, dat onder ogen te zien. Veel mensen willen niet denken aan hun dood. En ze treffen er ook geen voorbereidingen voor. Ze deinzen ervoor terug. Maar Psalm 90 vers 12 zegt, leer ons alzo onze dagen tellen, dat wij een wijs hart bekomen. De Heer Jezus sprak over zijn sterven. Hij dacht erover na. Dat moeten wij ook doen. De Heer Jezus trof voorbereidingen daarvoor. Zorgde voor Maria, zijn moeder. Zo moeten wij ook voorbereidingen treffen. Want we weten niet wanneer het komt. Een ander aspect waarin we kunnen leren uit de dood van de Heer Jezus en waarin hij een voorbeeld is voor ons, en dat is dat de Heer Jezus gewillig was te sterven. Hij was gewillig en daarin is hij ook een voorbeeld. Wanneer de dood komt, dan moeten wij ook bereid zijn. Dan denken we aan Mozes bijvoorbeeld, die geheel gewillig de berg Nebo opging om te sterven. We denken aan Paulus, hebbende begeerd om ontbonden te worden en met Christus te zijn, want dat is zeer verre het beste. Mozes was gewillig om dit leven te verlaten, zo was Paulus, en de Heer Jezus was volmaakt gewillig. Maar ook wij, we hebben die vrede met de Heer Jezus, door de Heer Jezus te zoeken. En wanneer we in hem geborgen zijn, dan ook gewillig te zijn. Wanneer de tijd komt. Hij heeft te maken met de voorbereiding daartoe en het nadenken daarover. Maar daaruit vloeit voort ook gewillig te zijn. Dat is schriftuurlijk. Door het geloof. En dan is er nog een aspect. Dat de Heer Jezus stierf in volkomen zekerheid van de zaligheid. Hij stierf in volkomen zekerheid van de zaligheid. Hij wist dat zijn ziel bij zijn Vader zou zijn. Hij wist van zijn heerlijke opstanding. En dat is zeer vertroostend. En die zekerheid, ja, daar worstelen we mee. Maar dat is alleen te krijgen in een leven van gemeenschap met Christus. Gemeenschap zoeken en beoefenen met Christus. Paulus kende dat. En hij beschreef in 2 Timotheus 4 vers 8, voorts is mij weggelegd de kroon der rechtvaardigheid, welke mij de Heere geven zal, en niet alleen mij, maar ook allen die zijn verschijning lief gehad hebben. We moeten zoeken naar de zekerheid des geloofs. Dat is een oproep voor Gods kinderen. En daartoe de gemeenschap met Christus te zoeken. Maar goed, Dan zien we nog weer op dat sterven van de Heere Jezus. En dan zien we dat de Heere Jezus, toen hij alles voleindigd had, dat hij zijn taak volbracht had. En dat hij zijn leven gaf. De Heere Jezus stierf. En er is zoveel te leren van zijn dood. En nu gaat de catechismus verder en vraagt ons in vraag en antwoord 41, waarom is hij begraven geworden? En het antwoord is om daarmee te betuigen dat hij waarachtig gestorven was. Het feit dat de Heer Jezus begraven is laat zien dat hij echt gestorven was. Zijn lichaam moest begraven worden. Zijn lichaam was dus dood. Zijn lichaam was levenloos. En mensen hebben het ook herhaaldelijk bevestigd. Ze hebben nog een onderzoek verricht door hem te steken in zijn zij. Om duidelijk aan te geven dat hij gestorven was. Er werd speciaal op gelet of hij echt gestorven was. Hij is echt gestorven. En de begrafenis onderstreept dat. Dat hij gestorven is. Dat de Heer Jezus een echt menselijk lichaam had. Dat hij niet meer zweefde over de aarde. Nee, hij stond midden in ons leven. Waar wij wandelen, daar heeft hij gewandeld op deze aarde. Hij heeft gewandeld in onze geschiedenis. Zoveel jaar geleden. Hij voelde wat wij gevoeld hebben. Hij ademde de lucht in die wij inademen. Hij onderging wat wij ondergaan in de beslommeringen van het leven. Hij is als mens gestorven. En hij nam Adams plaats, want Adam leefde hier. Hij stierf hier en daarom heeft Jezus ook hier geleefd. En is hij hier ook gestorven en daarom moest hij begraven worden. En toen namen ze zijn dood lichaam en hebben het gelegd in een donkere grot. En de catechismus legt uit dat dit het bewijs is dat Jezus werkelijk gestorven was. En dat is zeer belangrijk. Hij is echt gestorven, echt begraven. Dat betekent een echte betaling, een volkomen betaling. En wanneer hij weer opstaat uit het graf, staat hij weer op met een menselijk lichaam. En laat hij zien dat hij de dood heeft overwonnen. Een mens staat op menselijk vlees in zijn eigen kracht om nooit meer te sterven. Al die anderen die de Heer Jezus opgewekt had, die moesten na een tijd weer opnieuw sterven. Maar de Heer Jezus sterft nooit meer. Maar dat is voor een andere zondag, daar gaan we nu niet verder op in. Want er is nog meer te zeggen over wat het betekent dat de Heer Jezus begraven is. Hij had een echt lichaam en hij was gestorven. Maar tot zijn begrafenis hoorde daar ook bij de vloek. Want hij moest toch nog wel de vloek dragen. Zijn begrafenis hoort ook bij de stappen van zijn vernedering. Hij moest begraven worden. Hij moest de vloek ondergaan. Hij moest weer teruggelegd worden in het stof van de aarde. Want God had gezegd in Genesis 3 vers 19... totdat gij tot de aarde wederkeert, dewijl ge daaruit genomen zijt, want ge zijt stof en ge zult tot stof wederkeren. Dat behoort bij de straf op de zonde. En dat heeft de Heer Jezus op zich genomen. En daarom wilde hij ook begraven worden. Om zo ook de vloek van tussen het stof gelegd te worden. Ondergaan. Het is toch een schande. Vreselijk om in de koude aarde gelegd te worden. In het paradijs was de mens een heerlijke toekomst beloofd. Indien de mens God alleen maar zou gehoorzamen. Maar we hebben tegen hem gerebelleerd. En nu hebben we onze eigen zelf gekozen rust. En dat is de rust van het graf. We sterven. En dan is ons lichaam nog een last voor andere mensen. En dan laten ze ons lichaam vervoeren naar het rouwcentrum. En dan leggen ze ons lichaam in een kist. En daar komt dan een deksel op. En dan nemen ze die zware kist met het lichaam mee naar het graf. En dan moeten ze een gat graven. En dan leggen ze onze doodskist met ons lichaam erin, in dat koude graf. En dan bedekken ze die kist met aarde. Ze vullen het gat op. En ze leggen er een steen bovenop. En dat is wat wij noemen onze laatste rustplaats op aarde. Wat een fraaie rust is dit. Dat we onszelf hebben toebedeeld door onze zonde en opstand tegen God. Wat een vloek rust er toch op ons. Het is toch verschrikkelijk. Maar dan zien we Jezus. Hij is ook begraven. Ze hebben hem ook in een kist gestopt. Die hadden ze toen niet, doeken. En ze hebben hem ook in een koude graf gelegd in de donkere aarde. Het was een nieuw graf. En ze deden ook een zware steen voor de opening van het graf. En daar lag hij in de diepten van de aarde. 3 dagen en nachten, wat een schande. Maar wat een liefde. Want hier getuigde Borg tot zijn volk wat Rut eens gedaan had tot Naomi in Rut 1 vers 16. Waar gij zult heen gaan, zal ik ook heen gaan. En waar gij zult vernachten, zal ik vernachten. Jezus is liefde. En hij heeft de zijnen lief gehad tot het einde toe, ja zelfs tot in het graf. En waar zijn volk zal zijn, daar zal hij ook wezen. En waar zijn volk zal vernachten, daar zal hij vernachten, tot in de diepten van het graf toe. En zo heeft de Heere Jezus door zijn kracht de dood omgekeerd voor Gods kinderen. Door zijn liefde heeft hij het graf zelfs veranderd. Hij heeft onze vloek veranderd in een zegen. Zijn volk ontvangt de zegen, ook al worden ze begraven. Want nu worden de lichamen van Gods kinderen gezaaid met een verwachting dat dit niet het laatste is. Maar God zal ook mij opwekken uit het graf. En dat komt omdat de Heere Jezus in dat graf geweest is, dat hij die vloek gedragen heeft. Zie hoe krachtig de liefde van Christus is, want sinds Jezus begraven is, is het graf niet meer de plaats van schrik en angst, want hij is daar geweest. En nu is het graf voor Gods kinderen een wachtkamer. En de Heere zal hen opwekken uit het graf. En dat is ook waarom de Heere Jezus begraven moest worden. Hij droeg de vloek van zijn volk. Hij nam hun vloek, gaf hun zijn zegen. Hij was onder de vloek van God, opdat zijn volk Gods gunst en zegen mag ontvangen. Zijn volk mag zijn waar de Heere Jezus is. En dat neemt alle vrees weg. Dat geeft vrede en rust. En daarom wanneer u nadenkt over uw graf, dan mag u nadenken, de Heere Jezus is daar geweest. En daarom hoef ik niet bevreesd te zijn. Want ook het graf kan mijn lichaam niet scheiden van de liefde van God, welke is in Christus Jezus. Waar de Heer Jezus geweest is, daar kan ik ook zijn. Ik heb eens gelezen van 2 predikanten. Die leefden in de 19e eeuw ten tijde van vreselijke ziekten onder het volk. Dat zijn wij eigenlijk vergeten nu. Maar er waren eeuwen in ons vaderland waar er vreselijke epidemieën woeden door ons volk heen. En waarin velen ook stierven. De cholera was heel berucht. Vooral in de grote steden. En die beide predikanten die woonden in een van de Hollandse steden. En een van die predikanten, te midden van de cholera-epidemie, die bezocht de zieken. Die leden aan de cholera en hij sprak met hen en hij bad met hen. En hij ging van huis tot huis om Gods woord tot de zieken en stervenden te brengen. Maar de andere predikant die was zo bang dat hij geïnfecteerd zou worden, dat hij naar huis ging en hij deed zijn deur op slot. En zijn vriend, die andere predikant, hoorde daarvan en zocht hem op en vond hem alleen op zijn studeerkamer, waar hij zo bang was dat hij zijn vriend niet eens een hand durfde geven vanwege besmettingsgevaar. En die vriend zat bij hem en zei: broeder, durf je te zijn waar Jezus is? En de vreesachtige predikant wist niet waar komen zou en antwoordde: ja, zeker, waarom zou ik niet durven zijn waar mijn meester is? Nou, toen nam de ene predikant hem bij de hand en leidde hem naar buiten en zei: kom, dan gaan we nu waar Jezus aanwezig is. En ze gingen de straten op en ze kwamen bij huizen waar een waarschuwingsvlag buiten hing. Om de mensen te waarschuwen voor de aanwezigheid van cholera. En ze naderden dat huis en ze stapten erop toe. Vriend, zei de vreesachtige predikant, ik begin u nu een beetje te begrijpen, maar ik durf daar echt niet binnen te gaan. Broeder, zei de andere predikant, de Heere Jezus is daar. En ik wil hem bezoeken in zijn arm volk dat door hem aangeraakt is. Bent u bevreesd om daar te zijn waar Christus aanwezig is? Wilt u dan dat ik alleen naar binnen ga? En dat ik dat aan de Heere Jezus moet zeggen, dat u er niet durfde te zijn waar hij was? En toen zei die vreesachtige predikant: goed, ik ga met u mee. En toen gingen die twee predikanten van huis tot huis als boodschappers van troost. En ze zagen zoveel van de lieflijke vertroosting van Christus in die arme, ellendige mensen. En ze voelden zijn aanwezigheid toen ze baden met deze zieken. En ze werden vertroost door zijn gemeenschap. Toen ze zagen dat de Heere Jezus ook het lijden van deze mensen verzachtte. En dat de Heere Jezus zicht gaf op het eeuwige leven in hem. En dan een vraag aan ons. Durft u te zijn waar Jezus is? En dan lopen we naar de begraafplaats en we zien al die graven. En daar is ook een plaats gereserveerd voor u. En voor mij. Bent u bang om erheen te gaan? En om naar dat plekje te kijken waar u straks zult liggen? Durft u daarover na te denken? Dat is waar Jezus is. Zijn voetstappen liggen daar. Hij is in het graf al geweest. Hij heeft daar overnacht. Want overal waar u zult vernachten, daar zal hij vernachten. Hij zal u nooit alleen laten. En wanneer u de Heere met uw hart kent, dan weet u dat hij uw weg leidt. Dat hij het licht der wereld ging het donkere graf in. En dan schijnt het licht, zelfs in een graf. En in de vloek, stof zijt gij en tot stof zult ge wederkeren. De Heere Jezus nam de vloek weg. En hij zal u een nieuw lichaam geven. U zult geen enkel gebrek treffen. En de duisternis van dat graf. Hij heeft het geheiligd voor al zijn volk. Goddelijk licht beschijnt de graven van Gods kinderen. De dode lichamen van Gods kinderen worden daar als schatten bewaard. Tot op de dag van zijn wederkomst. En dan zullen al die graven hier op Sommelsdijk en hier op de Rottenburgse weg en ook hiernaast. Die zullen geopend worden. En Gods kinderen zullen eeuwig bij de Heere zijn. Met een nieuw lichaam, zonder zonde. En dat is omdat de Heere Jezus zelf begraven is geweest. En daarom hoeft zijn volk niet te vrezen om ergens te zijn waar Jezus geweest is. Zelfs niet het graf. Zullen we dan buigen voor deze zaligmaker? Zullen we zeggen, Heere Jezus, u alleen. U heb ik nodig. Amen. Zingen we Psalm 16, vers 6. Psalm 16, vers 6. Bidden en danken. En zo mag het toch zijn, Heere, dat ook deze dienst dan uitloopt op de eer van uw naam. En dat heel de aarde uw grootheid moet zingen. Want wie is toch een God als gij, groot van macht en heerschappij? Ja, gij zijt die God die de oren wonderen doet op wonderen horen. Laat volk bij volk tezaam barmhartigheid verwachten. O, hoe heerlijk is uw naam. Hoe groot zijt gij dat gij de dood hebt overwonnen. Dat gij het graf hebt overwonnen. Dat u de verdoemende kracht van de dood hebt geneutraliseerd. En dat in plaats daarvan u voor uw volk de dood een doorgang doet zijn tot het eeuwige leven. Omdat u de vloek gedragen hebt. Omdat u de borg bent. O, wij danken u voor dat groot wonder, voor dat heerlijk werk. Wij danken u voor uw grote genade. Wij bidden u om de werking van uw Heilige Geest. dat wij deze zaken mogen zien. Misschien voor de eerste keer in ons leven. Dat we beseffen dat wie gij zijt. En dat we beseffen hoe groot ge zijt. En hoe noodzakelijk u bent. En hoe lieflijk u bent. En hoe krachtig u bent. En hoe begeerlijk u bent. Omdat u de opstanding bent en het leven. Heere, pas dit woord toe aan onze harten. Laat het onze levens mogen vernieuwen, onze harten mogen veranderen, dat we wedergeboren mogen worden, of dat we vernieuwd mogen worden naar uw beeld. Heere God, wees onze God, onze borg, onze middelaar. Geef dat we ons niet afkeren van zo'n heerlijk evangelie. O, vertroost hen die nadenken over het sterven. Leer ons allen na te denken over het feit dat we straks van hier gaan. O, leer ons onze dagen tellen, dat wij een wijs hart verkrijgen. Gedenk ons deze week. Bewaar ons voor een onvoorbereid sterven. Zie ons allen aan in uw gunst. Zegen de gemeente. Om Christus wil. Amen. Zingen we 52 vers 7. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en hij geve u vrede. Amen.